Goed, fijn dat er weer zoveel mogen zijn vanmiddag. Een paar zijn we die er niet kunnen zijn. Broeder Bom met zijn vrouw die zijn verhinderd omdat ze nog een afspraak hadden in het ziekenhuis. Die konden niet komen. Sietje Jansen die heeft bezoek van haar familie. Een van de zoons is dacht ik op bezoek. En broeder Vroegenewij die staat voor de stichting op de beurs, de wegwijsbeurs, dus die is ook verhinderd. Dus ja, dat zijn zo wat afmeldingen die ik gekregen heb. Maar als ik zo rondkijk, dan mis ik er niet zo heel veel. Ik wil wel, ja. Oh ja, 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 die komen ook altijd, Frans en zijn vrouw. Nou, fijn, dan weten we ook een beetje van elkaar waar we zijn. Hè? In ieder geval, zij zijn dan bij hun dochter die jarig is. Dan wil ik in ieder geval twee mensen hartelijk welkom heten, in het bijzonder Ab. Fijn dat je er vanmiddag bij bent. Doet ons goed dat je ook de kring weet te vinden. Ik hoop dat je een paar goede middagen in ons midden mag hebben. En ik wil natuurlijk ook Jan, onze oude koster, hartelijk welkom heten. Die natuurlijk lange tijd niet kon komen, maar nu toch via een extra stoel toch weer in ons midden is. Ik hoop dat het een beetje lukt. En goed, dan zou ik nu graag willen beginnen met elkaar en wel met het zingen van Psalm 32 en daarvan het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naam die gunstig weg. Die zal tot u en ieder van de vromen in vindestijd met ootmoed smekend komen. Een zee van de ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij ga, ze raakt hem zelfs niet aan. Zodat met elkaar zingen uit Psalm 32 en daarvan het derde vers.
Vroom.
Goed, we willen met elkaar gaan lezen. En we gaan verder lezen waar we de vorige keer gebleven zijn. Uit het leven van de knecht des Heren, Elia, de profeet. En we doen dat aan de hand van het boek Koningen, het eerste boek Koningen. En daarvan het 19e hoofdstuk. En dan gaan we verder lezen bij vers 9 tot en met vers 13. 1 Koningen 19, vanaf vers 9 tot en met 13. En hij, dat is Elia, kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En zie, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. En het geschieden als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige, drieënige, heilige en volzalige Heere, geef dat wij met diepe eerbied vervuld mogen zijn als wij tot u naderen in het gebed. Tot u, de gans andere, de volmaakt reine, de dienenswaardige Heere. Geef toch dat wij iets van die gestalte hebben van Abraham, dat wij zo vanuit onze nietigheid en kleinheid voor u mogen bidden, in de beleving de wijde ik ben, stof en as. Hierin, wat is het dan een wonder dat u voor verloren zondaren een weg geopend hebt, waardoor zij met vrijmoedigheid mogen toegaan. En dat kan u alleen om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, want buiten hem bent u een verterend vuur, bij wie niemand wonen kan, een eeuwige gloed die ons allemaal verderven moet. Heer, en dan is het zo aanbiddelijk en zo onbegrijpelijk dat u die weg geopend hebt, waar wij die weg hadden afgesloten voor eeuwig, daar wij een kloof geslagen hebben, zo diep dat die van onze kant nooit te overbruggen is, maar alleen door hem die gekomen is, die het gezegd heeft: ik ben de weg. En zo alleen kunnen wij tot u naderen, om de voorbeden van Christus wil alleen. En geef dat we die weg nodig hebben, omdat we zelf op een verkeerde weg, op een brede weg wandelen. En daarom smeken wij het u: zet ons toch over, door die waarachtige wedergeboorte, op die smalle weg ten leven. En dan bidden wij u, zoudt gij daar vanmiddag ook het woord wat we met elkaar willen overdenken zegenen. Laat het een kracht mogen doen in ons hart, dat het als het goede zaad mag vallen in een wel toebereide aarde. Koning van de kerk, wil gij dan zelf komen. zoals we dat gelezen hebben, in dat zachte suizen van de wind. Dat werk van u, o lieve geest, waarin gij zondaren doet opstaan uit de dood en leven. O levendwekkende geest, kom en wees in ons midden. Heren, er zijn er al zo oud en nog onbekeerd. Ook dat het ons aan mag grijpen. En dat we geen rust meer zouden hebben voordat we gevonden worden in u. Heren, we kunnen zo bij het ouder worden bezet zijn met de dingen van het lichaam. De moeite, de zorgen ook van het leven, de eenzaamheid, het alleen zijn. Heer, u weet wat er allemaal kan zijn. Daarom bidden wij u. Geef toch dat al die dingen eens weg mogen vallen. En dat u komen mag met de krachtige werking van uw woord door uw lieve geest. Heer, zo bidden wij ook voor hem uit het midden van de gemeente die zo ernstig ziek is. We denken aan onze broeder Dingeman de Bakker. Ach, Heere, wilt u bij hem blijven? Als hij daar gevoelt hoe dat zijn krachten afnemen. Heer, hoe de ziekte voortwoekert in zijn lichaam. Dat we dan bewogen mogen zijn met hem. Maar bovenal met zijn onsterfelijke ziel en hem. Gedurig aan u de Heer opdragen, samen met zijn vrouw en kinderen, de familie. Heere, we denken ook aan hen die geplaagd worden met psychische noden. Wat kan dat ook neerdrukken? Wat kan dat moeite geven? Heere, wil zijn met hen die eenzaam zijn omdat ze een lieve man of lieve vrouw moeten missen. Heere, we dragen ook hen in bijzonder aan u op. Zo willen we samen tot u komen. Wil bij ons zijn. Gedenk ons ook. Gedenk heel de gemeente. Met al de noden en de zorgen die er zijn. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt toch de woorden des eeuwige levens. Gij zijt een God die wonderen doet op wonderen horen. Mogen we dat nog eens vernemen, persoonlijk, maar ook in het midden van de gemeente. Heere, doet u dat om Christus wil alleen. Amen. Goed, de vorige keer, en dat is natuurlijk alweer enige tijd geleden, hebben we stilgestaan bij de vlucht van Elia. Hoe hij weggevlucht is omdat Izebel gezegd had: wat jij gedaan hebt met mijn priesters, dat zal ik ook spoedig aan jou doen. En toen is hij weggevlucht, is hij gaan liggen onder jeneverstruik. Maar de Heere heeft hem daar heel wonderlijk gespijzigd. Want dat blijkt wel dat hij door de kracht van die spijze 40 dagen kon gaan door de woestijn. 40 dagen heeft hij niet gegeten en niet gedronken, maar heeft de Heere hem kracht gegeven om die weg te gaan, dwars zwervend door de woestijn heen. En daarin zien we ook iets wat de Heere wil geven aan zijn kinderen als zij aan de tafel des verbonds mogen aanzitten. Als de Heere hen daar spijzigt met zijn brood en met zijn bloed, met zijn vlees en met zijn bloed. Als ze daar iets mogen proeven en smaken wie de Heere is, dan kunnen ze weer verder. Door die kracht alleen kunnen ze ook staande blijven in de woestijn van het leven, met zijn moeite, met zijn zorgen, met zijn aanvechten. Dat leven waar toch ook Mozes van zegt dat het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Hoe zouden Gods kinderen daarin staande kunnen blijven als de Heere hen niet telkens weer wonderlijk voedt? En zo is ook Elia wonderlijk door de Heere gevoed en gaat hij dus 40 dagen door de woestijn. Wel, als u aan die 40 dagen denkt, de woestijn, dan komt u natuurlijk ontegenzeggelijk direct in uw gedachten de geschiedenis van de omzwervingen van het volk Israël door de woestijn. Ook zij hebben, al was het dan jaren, 40 jaren doorgebracht in de woestijn. En zo is het ook met Elia. En dat is natuurlijk niet voor niets dat de Heere die weg met hem gaat. En dat de Heere hem daar laat zwerven. Want waar hij naartoe op weg is, de berg Horeb. Dat was een afstand van Berzeba naar Horeb, 480 kilometer. Dat had hij natuurlijk wel, bij wijze van spreken, binnen een week, misschien 14 dagen, had hij dat wel kunnen halen als hij rechtstreeks daarheen geleid is. Maar de Heere vond het nodig dat hij 40 dagen daar door die woestijn zwierf. Om daar iets te ervaren van wat het volk Israël moest ervaren. Jullie moesten 40 jaar zwerven door de woestijn vanwege jullie ongeloof. En daar wordt ook Elia aan herinnerd. Elia, waar was jouw vertrouwen op mij? Je ging moedeloos liggen onder je neverstruik. Vreesachtig voor een vrouw, terwijl ik toch bij je ben, Elia. En zo moest hij daar op die leerschool genomen worden. En zo neemt de Heer telkens weer zijn kinderen op een leerschool, waarin ze telkens weer ontdekt worden wie ze voor de Heer zijn. Namelijk afwijkers, ongelovig, wantrouwig. Maar in die woestijn, als de Heer hem zo in herinnering brengt, de lessen die het volk Israël moest leren, mag hij ook leren wie de Heere is. De Heere in zijn trouw. De Heere die al die 40 dagen in de woestijn voor hem zorgt, zoals hij ook gezorgd heeft voor het volk Israël. 40 jaar lang dat ze elke keer mochten drinken uit de steenrots, eten het hemels manna, hun klederen die niet verouderden en hun schoenen die niet sleten. Als de Heere u nou eens terugleidt vanmiddag in de gedachten, zoals hij ook Elia terugbracht in die woestijn en hem daar liet zwerven, overdenk dan ook eens uw weg. En moet u dan ook niet zeggen met Elia en met het volk Israël. Dan vanmiddag onze weg overdenken. Heere, wie zijn wij voor u geweest? Menigmaal murmurerend. Menigmaal wantrouwend. Menigmaal moedeloos. Menigmaal als een schaap dwalend in het rond. En wie is nou de Heere geweest? Als je nou eens terugkijkt. De weg die je afgelegd hebt door de woestijn van het leven. Dan moet je zeggen, Heere, dan kan ik niet anders zeggen dan dat u goed geweest bent. Dat u trouw geweest bent. En dat u mij onderhouden hebt. Mag u dat ook zeggen vanmiddag, heel eenvoudig. Wat is God goed voor een slecht mens? De Heere, hij brengt Elia na die 40 dagen van omzwerving aan de berg Horeb. Hier aan de berg Horeb zal de Heere tot hem gaan spreken. Hier wil de Heere hem gaan vertroosten. En dan is het wel heel opmerkelijk dat hij bij deze berg mag zijn. De berg waar de Heere zijn verbond met zijn volk gesloten heeft. En waar hij hen de weg geleerd heeft die ze wandelen moeten naar zijn heilige wet. En als hij dan daar aankomt, gaat hij slapen in een spelonk. Ik zei al, God gaat hem ontmoeten. En als je dan denkt aan een spelonk en een godsontmoeting, dan zie je ook hier weer in deze geschiedenis een parallel naar het volk Israël en Mozes. Want ook Mozes mocht vanuit een rots de Heere zien. En zo zal ook dat voor Elia mogen gelden. Het is avond geworden en dan ligt hij, te midden van die machtige bergen, als een nietig en eenzaam mensenkind. En toch als hij daar verborgen in die spelonk ligt te slapen, is het de Heere die hem opwekt. Het is de Heere weer opnieuw die aan hem verschijnt. En is dat niet telkens weer zo opmerkelijk als wij de schriften lezen, dat de Heere telkens weer de eerste is. Dat hij het is die telkens weer zijn kinderen opzoekt, ook in de moeite van het leven. En zo zoekt hij ook Elia weer op. En dan zegt hij tot Elia, wat maakt gij hier, Elia? Wat is dat nou geweest, dat de Heere deze vraag stelt. Als hij daar zo zijn kind Elia opwekt en zegt: Elia, wat maak je hier? Moeten wij dat lezen als een bestraffing? Dat de Heere tegen hem zegt: man, wat doe je hier? Je bent helemaal van je plaats af. Je hebt niets te zoeken hier bij deze berg Horeb. U weet dat ik in de preken nog wel eens verwijs naar Matthew Henry als een zeer schriftgetrouwe uitlegger, man met diep inzicht ook in het geestelijk leven. Deze Matthew Henry zegt dat ook. Die zegt: het is een bestraffing geweest. De Heere zegt tegen hem: hier had jij niets te zoeken, Elia. Je kunt hier niet tot zegen zijn. Je kunt hier niet het woord verkondigen, want er zijn hier geen mensen. Je bent in moedeloosheid weggevlucht voor Izebel. Je bent helemaal van je plek. Ik zei al dat ik diep respect heb voor Matthew Henry en voor zijn uitleg. Maar ik ben het niet met hem eens op dit punt. Ik geloof niet dat dit een bestraffing is die Elia krijgt van de Heer. Dat in die vraag niet doorklinkt een toornige toon van de Heer. Zo van: wat doe je hier? Je mag hier helemaal niet komen. Maar ik denk juist dat het tegenovergestelde is. Ik hoor in deze woorden van de Heer een vaderlijke zorg. Een liefdevolle uitnodiging. Elia, waarom ben je hier? Stort je hart eens uit voor mij. Elia, vertel toch eens waar je mee bezig bent. Wat je neerdrukt, Elia. Waarom denk ik dat? Wel, omdat ik denk aan de woorden die de engel gesproken heeft. Toen Elia eten mocht van die kruik en van die koek, dan zegt de engel: sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. De weg, dat is dan ook de weg die God met hem ging, de woestijn in. Elia is door Gods geest 40 dagen in die woestijn geleid en door Gods geest bij de berg Horeb gekomen. En daarom kan het nooit een bestraffing zijn van de Heer. Want hij ging in Gods weg. God bracht hem hier bij de Horeb. God sterkte hem immers 40 dagen lang door de woestijn op die geestelijke leerschool. En de Heere brengt hem dan ook nu bij Horeb. En daarom, als de Heere nou tot hem zegt: Elia, wat maakt gij hier? Dan hoor ik in die woorden van de Heere een lieflijke uitnodiging van een vader tot zijn kind. Elia, vertel mij eens wat je zo te neerdrukt. Elia, waarom ben je zo moedeloos? Elia, stort je hart maar voor mij uit. Dat is het wat de Heere hier doet. En misschien, u bent zelf nu al wat ouder geworden, maar misschien weet u dat nog wel uit uw kinderjaren. Dat je moeder het wel zag: er is iets. Mijn dochter, mijn zoontje loopt ergens mee. En dat je moeder je op je schoot nam en zei: kind, zeg het maar. En dat het toen brak. En dat je alles aan je moeder vertelde waar je mee liep. Wat gaf dat een bevrijding? Dat je er niet alleen mee hoefde te lopen, maar dat je het nou aan je moeder mocht vertellen. Nou, zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Wat kunnen ze ermee lopen? Met de moeite. Wat kunnen ze eronder gebukt gaan? Onder de aanvechtingen. Wat kunnen ze ook strijd hebben? Dat ze voelen dat de weg niet recht is die ze wandelen. Dat ze niet weten hoe ze terug moeten gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan David, toen hij zo zwaar gezondigd had. Toen wilde hij er ook niet over praten. Hij wilde het voor zich houden. Maar als hij er niet over spreken wil, dan zegt hij: toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. O, dat niet erover willen praten, dat erover zwijgen. Het is als een vuur van binnen. Toen kwam de Heer. En die moest dat hart, dat gesloten was, openen. Toen was het met een vurige pijl. Gij zijt die man. En toen kwam het er bij David uit. En hier doet de Heer het op een lieflijke wijze. En hier zegt de Heer, vertel het maar. Zeg het maar tegen mij. Wat is dat toch rijk, geliefden. Dat de Heer zo handelt met zijn kinderen. Als een liefdevolle vader. Bij wie ze hun hart mogen uitstorten. Kind, wat maak je hier? Leg je nood, je strijd, je vragen maar aan mij voor. Kom er maar mee. Dat lezen wij ook in Psalm 10. Daar zegt de dichter het ook. De Heer aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geven. En zo spreekt de Heer hier ook tot Elia. Geef het eens in mijn hand. Elia, je kunt het niet dragen. Elia, het is veel te zwaar voor je. Vertel het mij maar. En dan gaan we luisteren. Dat Elia dat dan ook daadwerkelijk gaat doen. En je voelt het als het ware. Het komt als een waterval uit zijn ziel. Het breekt helemaal door bij hem. En hij uit alles wat er diep in zijn hart leeft. Hoor maar wat hij zegt. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen, ik ben overgebleven. En ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. U voelt het wel, het komt eruit als een lavastroom. Alles wat hem bezighoudt. En wat zegt hij dan? Laten we het nog eens een keer nauwkeurig gaan beluisteren. In de eerste plaats doet hij verslag van zijn werk. En hij zegt het tegen de Heere. Heren, ik heb zeer geijverd voor u, de God der Heerscharen. Is dat hoogmoed van Elia? Dat hij zegt, Heren, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. En hoe hard dat ik gewerkt heb in uw dienst. En hoe moedig ik geweest ben. Nee, dat bedoelt Elia niet. Maar Elia vertelt het. En hij zegt het, Heer, u weet wat er in mijn hart leeft. U weet het, Heer, hoe ik eraan leed. Dat het volk de afgoden diende. Heer, u weet hoe dat ik bewogen was met het volk. Dat op die brede weg naar de afgrond reisde. Heer, u weet hoe dat ik geworsteld heb in het gebed. Dat ze u verlaten hebben, Heer. En dat ze de afgoden zijn nagewandeld, Heer. En dat ze u beledigen. Dat ze u tarten, Heren. En hoe dat ik gebeden heb of dat het droog mocht worden. Zodat het volk tot inkeer kwam. Heer, ik heb ze gewaarschuwd met de liefde van mijn hart. Om tot u weder te keren. Heren, ik heb mij met hart en ziel aan uw dienst gegeven. Omdat ik zo gaarne zag dat ze zouden wederkeren en u dienen. Elia mag het zeggen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En geliefden, zijn wij ook zulke Elia's. Leid u daaraan. Als uw kinderen of kleinkinderen van de Heere afwijken. Leid u daaraan. Als land en volk zich steeds meer opmaakt om de Heere de rug toe te keren. Als we het in de gemeente zien, het verval en het afval, de wereldgelijkvormigheid, kennen wij dan dat gebedsleven van Elia? Want daar begint het, daar begon het bij Elia ook, op zijn knieën. O God, bekeer Israël. Al moet het dan door de roede heen, Heren. Al moet het dan door jaren van droogte heen. Heren, maar bekeer ze toch. Is dat ook uw gebed? Heere, bekeer toch mijn kinderen. Bekeer mijn man en vrouw. Bekeer de gemeente, Heere. Bekeer ons land en volk. Zuchten wij nog voor land en volk? Zijn wij nog begaan met de ere Gods? Dat de Heere door de onbekeerlijkheid zo gehoond en gesmaad wordt. Want dat is het wat Elia vervolgens ook zegt. Heren, ze hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten gedood. Heren, dat raakt mij zo diep, dat het volk verbondsbrekers geworden zijn. Dat verbond dat u een eenzijdige liefde met Israël opgericht hebt. Ja, met hun vader Abraham, die u getrokken hebt uit Ur der Chaldeeën, om een groot volk te zijn dat u dienen zal. Heren, maar ze zijn niet geworden een heilig volk te midden van een heidense wereld, maar ze zijn tot de afgoden overgegaan. Heren, ook onze kinderen zijn gedoopt. Velen van ons volk dragen nog het teken van het sacrament. Heren, ze breken met dat verbond. Ze hebben uw altaren afgebroken. Dat is een hele diepe klacht. Het altaar, dat weten wij allemaal. Dat wijst heen naar het lam dat komen zal. Heren, ze hebben uw vergevende liefde niet meer nodig. Heren, ze begeren niet meer in de gemeenschap met u te leven. Heren, ze hebben de weg naar u afgesneden. Voelt u die worsteling van Elia? Heren, verbond gebroken, het altaar vernietigd, de weg naar u geblokkeerd. Ze hebben uw profeten gedood. Niet meer willen horen die waarschuwende stem. Spreek ons van vrede, vrede en geen gevaar. Spreek ons niet van zonden en van ongerechtigheid en van bekering. Spreek ons niet van schuldbelijdenis. Spreek ons niet over berouw en wederkeer. Moet de Heer Jezus het later ook niet zeggen: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenen die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs een hen, haar kiekens, onder vleugelen vergaderd en gij hebt niet gewild. Is dat ook onze smart? Heer, ze hebben uw profeten gedood. Ach, we weten wel dat er zulke een vervolging in Nederland niet is. Maar de getrouwe dienaren van de Heere, wat is er vaak menigmaal kritiek op de prediking. Die woorden willen wij niet horen. Wordt dat woord afgebroken in de gezinnen. Heere, ze hebben uw profeten gedood. Ze luisteren niet meer naar de stemmen die oproepen tot bekering, tot het breken met de zonden. Heren, ze willen niet meer weten van het offer van Christus. Dat reinigt, maar men meent met eigen keuze en met eigen gemaakt geloof voor u te kunnen bestaan. Heren, ze hebben uw woord krachteloos gemaakt. Zijn dat geen dingen die ons aangaan, aangrijpen? Als de Heren nou vanmiddag zegt, wat is nou je nood? Kan je dan iets meevoelen met Elia? Heren, wat is er toch allemaal gaande met ons volk? Heren, ik heb zeer geijverd. Mogen we dat ook tegen de Heren zeggen? Hebben we gewaarschuwd, opgeroepen tot bekering. De Heren aangelopen als een waterstroom. Heren, dat is mijn nood, het volk, mijn kinderen, mijn buren. Heren, wilt u nog eens opstaan? En we dan ook aan mogen sluiten in die verbrokenheid met wat ook leefde in Daniëls hart. O Heere, bij ons is de beschaamdheid eraan gezeten, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Dat is de rechte grond van de nood. Dan ga je niet boven je kinderen staan die van de Heer afwijken. Dan ga je niet staan boven gemeenteleden die weggaan. Dan ga je niet staan boven ons land en volk wat zich meer en meer voor het oordeel rijp maakt. Maar dan zeg je, Heren, maar wij hebben gezondigd. Wij, omdat wij van onze plaats zijn. Omdat wij niet gedaan hebben wat we moesten doen. En zo worden de zonden van onze kinderen onze zonden. En zo worden de zonden van de gemeente onze zonden. En zo worden de zonden van land en volk onze zonden. En zo worstelt hier Elia met de Heere en met de nood van zijn volk. Maar dan zien wij toch ook weer aan het slot van dat woord terugkomen, die moedeloosheid. Dat hij dan zegt, en ik ben toch alleen overgebleven. Heere, er is niemand meer die met mij is. Ik ben de enigste nog. En dan zie je toch weer die moedeloosheid terugkeren. Want Elia wist wel dat het eigenlijk niet waar was wat hij daar zegt. Hij wist toch van Obadja, die er ook nog was. Hij wist toch ook van de profeten die er nog waren. Maar dan zie je iets wat echt de moedeloosheid doet. En dat zien wij hier getekend. Zo diep kan ook een kind van God. En zo mag je dat ook wel zeggen met woorden van deze tijd. Dat je wel eens zo moedeloos, zo, om dat woord dan maar eens te gebruiken, zo depressief kan zijn, dat je geen licht meer ziet. Dat je de nood zo groot ziet worden. Heren, wat is er allemaal gaande? Heren, ik weet het niet meer. Ik ben aan het einde van mijn Latijn. Ik heb gestreden voor uw naam, heren, maar het lijkt wel of niemand horen wil. Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Kun je wel eens zo met Elia zo donker worden dat je geen lichtpuntje meer ziet. Heren, ik ben er nog alleen maar overgebleven. Nee, Elia, dat is niet waar. Maar toch kan het zo ervaren worden dat de duivel je aanvecht en zegt, het is te vergeefs om de Heren te dienen. Het is allemaal te vergeefs geweest. Alles wat je gedaan hebt, al dat ijveren. Wat kan het dan soms zo donker van binnen worden? Hij zegt, zou het dan waar zijn? Zou ik dan echt omkomen in Sauls handen? Zou het dan allemaal inbeelding geweest zijn? Is het dan waar als die stemmen toeroepen, het is te vergeefs om op God te hopen? Is het dan waar als de vijand zegt, je hebt geen heil bij God? Wat kun je dan bang zijn voor Izebel? Kunnen op de vlucht gaan? Kunnen de dingen je dan soms zo benauwen? Heren, ik ben alleen overgebleven. Zo donker kan het dan worden. Ook in ons persoonlijk leven. Als je om je heen kijkt. Alles om je heen wankelt. Dan zegt, heren, waar bent u nou? Ik bemerk u niet meer, heren. Ga ik voorwaarts, zo zie ik u niet. Achterwaarts, ik bemerk u. Heren, waar bent u? Dat is het laatste wat er eigenlijk in doorklinkt. Heer, ik ben helemaal alleen. En waar bent u nou? We gaan niet verder. We laten Elia vanmiddag zo achter. Volgende week, dan hopen we stil te staan hoe de Heer hem opzoekt. De Heer hem gaat onderwijzen. En wat is dat dan toch rijk? Dat dit niet het laatste woord is. Maar dat de Heere zijn kind en zijn knecht zal opwekken. Dat de Heere het hem straks zal doen horen. Nee, Elia. Te midden van die duisternis ben ik er. En ik heb er nog 7000 overgelaten. Elia, je hebt de haast geklaagd. Ik zal je laten zien dat ik geen ledig aanschouwer ben. Elia, het welbehagen des Heere zal door mijn hand gelukkiglijk voortgaan. Elia, mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. O, wat is dat een troost. Als u vanmiddag misschien ook wel zo neerzit. Met Elia. Heren, heel mijn leven in uw dienst besteed. Maar wat is er geworden van mij? Van mijn gezin? Van de omgeving? Gemeente, och Heere, is het allemaal te vergeefs geweest. Heer, ik bemerk u niet meer. Ik vraag me af, waar bent u? O, dan klinkt het vanmiddag toch van hem die gezegd heeft, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat Elia nimmer meer verlaten zou worden. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, Elia, hij zal het straks ondervinden. God ziet op die hem vrezen. Elia, hij zal het straks mogen ervaren. Hoe donker het ook nu voor hem is. Als daar al zijn hoop ontviel, daar zal de Heere voor zijn ziel zorgen. En straks zal het ook voor Elia mogen gaan gelden. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. U, die in die diepe nood, waar ik het niet meer wist, mijn ziel hebt behoed. Amen. Goed, gaan wij dan nu met elkaar even pauzeren. Goed, zullen we weer met elkaar gaan beginnen. Goed. Goed, ik ben zelf als kleine jongen altijd opgevoed dat je oudere mensen nooit bij hun voornaam noemde. Maar ja, de tijden veranderen. Hè? En iedereen heeft het over Janna Boeter. Hè? Maar het klinkt zo ouderwets om te zeggen vrouw Boeter. Hè? Maar mag wel onder elkaar zo even. Hè? Maar Janna die heeft een bijdrage en ook Geertje heeft een bijdrage. En de ouderdom gaat voor, Geertje. He, dus Janna, als jij dan eerst, als jij als eerste de bijdrage wil lezen die je opgezocht hebt voor ons. Ja, hij ligt hier klaar. Kom maar.
Misschien zijn er nog wel die dit herinneren dat ze dat ooit wel eens gelezen hebben in de evangelist. Maar het is al van jaren geleden. Wonen hier ook vrome mensen? Moeder, wonen hier ook vrome mensen? Deze vraag werd door een jongeman op zijn ziekbed, dat ook zijn sterfbed geworden is, aan zijn moeder gesteld. Hij lag ziek in een grote stad, waar hij sedert enige tijd een betrekking bekleedde, ver van zijn geboorteplaats. Zijn moeder was overgekomen om hem te verplegen. Haar antwoord luidde: mijn kind, dat behoor je zelf te weten. Ik ben hier vreemd en moest dit aan jou kunnen vragen. Wat zou deze jongeman bedoeld hebben met zijn vraag? Ach, het is duidelijk. In zijn gezonde dagen hield hij zich slechts weinig met de godsdienst op. Uit kracht van opvoeding en om zijn geweten te sussen, ging hij af en toe naar de kerk, maar daar bleef het bij. Maar nu besefte hij dat hij zou moeten sterven. Hij zag dat het gordijn der eeuwigheid hem zou worden opengeschoven. En hij was niet bereid. De schrik sloeg hem op het hart. Nu wenste hij dat de vromen aan zijn ziekbed kwamen om voor hem te bidden. Welk een dwaas, arm, diep, ongelukkig schepsel is toch de onbekeerde mens. Vooral die mens die de weg weet, maar niet bewandelt. Menigeen begeert te leven met de goddelozen en zou willen sterven met de vromen. Velen komen niet verder dan de wens van Biliam. Mijn ziel sterven de dood des oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Gods woord echter houdt ons de onontkoombare eis voor. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. De waarheid en klaarheid, Op waarheid en klaarheid komt het aan. We kunnen anderen en onszelf bedriegen. Maar God laat zich niet bedriegen. Daarom, o mens, maak ernst met uw leven. Wees niet alleen een hoorder, maar ook een dader des woords. Wie voor rekening van Christus is, zal niet verloren gaan. Ik dank u.
Goed, hartelijk bedankt ook voor de bijdragen. En wat worden we toch op vele manieren weer opgescherpt, dat we het niet op een ziekbed moeten laten aankomen. Maar heden, ook vanmiddag weer, zo gij zijn stem hoort. Goed. Moet maar even kijken.
Ja, ik houd wel vast. Het is een gedicht naar aanleiding van Matteüs 11, vers 30. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht, de lichte last. O Heere, toen pas mijn hart uw zoete vrede smaakte en de verloste ziel in de eerste liefde blaakte, toen voelde ik mij bereid voor elke weg of strijd, kleefde in een wolk van ongestoord geluk en och, ik dacht zelfs niet aan lasten en een juk. Maar weldra sprak uw geest in ernstig stille stonden, mijn kind, laat staan dat boek, die vrienden en die zonden. Des meesters liefde hand brak menig hechte band en fluisterend sprak mijn ziel vol ingehouden smart, wel zwaar is vaak de last en het juk drukt soms zo hard. Maar nu leert gij mij mijn last van duwe scheiden en zelf helpt gij uw kind de zware strijd te strijden. Gij doet mij schoon zelf klein met uw verwinnaar zijn. Ik ontvang voor elke stap die gij mij voortgaat kracht. Voorgaat kracht. Ja, Heere, uw last is licht, uw juk is waarlijk zacht. Dank u wel.
Het is altijd weer knap hoe mensen in een gedicht ook weer hun gedachten zo onder woorden kunnen brengen. En het is ook waar, hè? Als je ervoor ingewonnen mag worden, dan is die last niet meer zwaar. Hè? Maar dan is het een lichte last om de Heere te mogen dienen. Goed, dan gaan wij nu verder luisteren. En we gaan weer de draad oppakken van het boek De Blinde Ziet. Het is alweer even geleden, maar u weet nog wel de geschiedenis van de Joodse kinderen die het moeilijk hebben als ze de Heere Jezus mogen leren kennen. En mijn vrouw zal misschien nog kort even toelichten waar we gebleven zijn.
In het voorgaande hebben we dus gehoord hoe Hetty in aanraking is gekomen met het evangelie en dit ook aan Salomon, een zwaar gehandicapt jongetje, heeft verteld. Ze mochten beide tot bekering komen. Hetty's oma ontdekte dit op zeker moment en ze stuurde Hetty weg en mishandelde Salomon. Het laatste wat we gelezen hebben is dat Hetty, toen ze weer op straat kwam, door de mensen uit de buurt werd aangevallen, maar geholpen werd door een vriend. In het tumult dat hierop volgde, had ze zich haastig uit de voeten gemaakt. Een nieuw toneel. Wij verplaatsen ons thans naar een heel ander deel van de grote stad en bevinden ons voor een der aanzienlijkste huizen op de Herengracht. De grote, massieve voordeur wordt juist door de huisknecht geopend. Een stroom van licht komt ons tegemoet uit de brede vestibule. Aan het eind van de gang bevindt zich de eetzaal. De deur staat op een kier en gunt ons een blik in het vertrek. De ovale tafel is gedekt. Een fijn damasten tafellaken ligt erover gespreid. De kroonluchter werpt een zee van glanzend licht op het smetteloos wit, waarop kostbare schalen en borden prijken. Weldra zal er een keur van spijzen worden opgediend. Een zachte bloemengeur vervult de kamer. Midden op de tafel staat een kristallen vaas met heliotroop, rozen en jasmijn. 6 stoelen met hoge ruggen staan om de tafel geschoven. Ze zijn in overeenstemming met de andere meubels in oud-Hollandse stijl. De wanden zijn beschilderd met voorstellingen uit vervlogen tijden en afgezet met brede eikenhouten lambriseringen. De schoorsteenmantel is hoog en van zwaar marmer. Een oude pendule met kandelaars is de enige versiering dat hij draagt. Een knetterend houtvuur in de brede haard vervult de kamer met gezelligheid. Men zou op het eerste gezicht kunnen denken dat er zich niemand in de kamer bevond, zo stil is het er. Maar een speurende blik ontdekt al spoedig een aardig schouwspel. Op de grond in een van de hoeken van de kamer ligt een kind op een grote tijgervacht uitgestrekt. Het is een klein meisje, niet ouder dan 4 jaar. De gloed van het vuur werpt een fantastisch licht op het goudlokkige hoofdje dat tegen de dierenkop rust. Het kleine figuurtje, rank en fijn, bezit die zekere aangeboren bevalligheid welke haar terstond kenmerkt als een kind van aanzienlijke geboorte. Het fijne, witgeborduurde jurkje wordt om het middel bijeengehouden door een brede zijden sjerp. De voetjes, waarmee ze af en toe in speelse dartelheid haar kleine poedel schopt, steken in witte sokjes en bruin leren schoentjes. De pop, die met wijd uitgespreide armen op enige afstand van haar op de grond ligt, is op het ogenblik haar enige gezelschap. Maar er klinken stemmen op de brede, met dikke lopers belegde wenteltrap. Nu heft het kinderkopje zich luisterend op. Papa, roept ze plotseling. Meteen springt ze overeind en snelt naar de deur. Een ogenblik daarna treden 2 heren de eetzaal binnen. Hun gesprek is onderbroken door de luide jubelkreet van het kind. Ze strekt beide armpjes uit naar de jongste van de 2. Het is een knappe man van even 30 jaar. Zijn voornaam voorkomen doet hem aanstonds kennen als een edelman. Hij buigt zich over het kind, tilt het op zijn arm en drukt het aan zijn borst. Het kleine meisje slaat beide armpjes om haar vaders hals en drukt haar rozenmondje op zijn gezicht. Mag ik ook mee vanavond als u uitgaat? Vraagt ze vleiend. Hé, ja, mag ik mee in de auto? Dan zal ik heel zoet zijn en al mijn eten opeten, heus. Zeg maar ja, papa. Of vanavond niet, schatje. Het zou te laat voor mijn lieveling worden. Ze zou slaap krijgen en naar haar bedje willen. Ina gaat op een andere keer mee. Als mama ook meegaat naar grootmama. Het kind trok een pruilend lipje. Maar de oudste van de 2 heren nam haar van de vader over en fluisterde haar iets in het oor. Daarop brak een glimlach als een zonnestraaltje door op het lieve blozende gezichtje. Grootpapa zegt, als het kerstfeest wordt, zei ze opgeruimd. Op dat ogenblik vernam men het geruis van dameskleren in de gang. En even daarna traden 3 personen het vertrek binnen. De eerste was een jonge blonde dame. Reeds op het eerste gezicht herkende men in haar de moeder van het mooie goudlokkige kind. Achter haar volgde een jong meisje van omstreeks 18 jaar. Het was de zuster van de heer des huizes. De laatste die binnentrad was een heer, sprekend gelijkend op de moeder van het kind. Het was haar tweelingbroer. Een korte, vrolijke begroeting volgde en toen schaarde men zich aan tafel. Het kleine meisje werd gezet op haar hoge stoeltje met kunstig versierde rug. Ze was de lieveling en het speelpopje van het gezelschap. Iedereen hield zich aan tafel met haar bezig. Eindelijk zei de heer des huizes, apropos, zal een prachtig concert zijn vanavond. Ik stel voor om tijdig te gaan. Hoe laat heb je de auto besteld? Vroeg zijn vrouw. We zullen zorgen tijdig gereed te zijn, nietwaar Charlie? Haar broer zei dat hij ervoor zorgen zou. Ik heb Hendrik gezegd om 7:30 precies de auto te doen voorkomen, zei meneer tot mevrouw, dus hou je dan gereed. Marie gaat toch zeker ook zo ver mee, nietwaar? Wij zullen haar bij mama afzetten, want die wil zij in geen geval alleen laten. Is het niet, zusje lief? De jonge dame met haar zacht, lief gezicht gaf een toestemmend antwoord. Ze wilde er niet aan denken mee te gaan voor haar plezier en haar oude moeder de hele avond alleen te laten. Dus babbelde men vrolijk voort, onderwijl Willem de kamerdienaar de spijzen ronddroeg. Maar onder het eten en praten werd de kleine Ina vermoeid. Ze dwong om op moeders schoot te mogen zitten. Als enig kindje was ze gewend dat haar veel toegegeven werd. Nu ze niet mee in de auto mocht, was ze besloten haar moeder bij zich te houden die avond. Ze nam daarom allerlei kleine kunstgreepjes te baat. Eerst wendde ze vermoeidheid voor, toen weigerde ze te eten. Zelfs de bonbons die papa en grootpapa haar aanpraten wilde ze niet hebben. Daarna begon ze te klagen over pijn in haar hoofdje. Ze dwong dat haar moeder bij haar zou blijven om zelf haar op bed te leggen en niet het kindermeisje. Totdat de liefhebbende moeder besloot zich de opoffering te getroosten en voor die avond van het concert af te zien. Toen dus de auto precies 7:30 voor het huis stilhield, stapten de drie heren in, enkel voorafgegaan door Marie. Deze toch ging haar plicht bij haar bejaarde moeder vervullen. In snelle vaart schoot de auto voort, bestuurd door de bekwame chauffeur. Nadat men Marie aan een huis op de Keizersgracht had afgezet en deze goed en wel binnen was, werd de tocht vervolgd. De auto reed snel de gracht af. Het was er tamelijk stil, er waren weinig voetgangers. Toen zwenkte de chauffeur bij een hoek waar zij over een brug heen moesten. Daar echter de gracht aan die zijde aanmerkelijk opliep, was de chauffeur genoodzaakt een snelle aanloop te nemen om gemakkelijker tegen de hoogte op te komen. De lantaarn van de auto wierp een hel schijnsel voor zich uit. Toch klonk plotseling een gil. De wagen lichtte even en stootte. De chauffeur remde uit alle macht. De inzittenden vlogen overeind. Wat was dat? In een oogwenk was de heer van Lidlum uit de auto en stond hij op straat. En ook de beide andere heren stapten uit, evenals de bestuurder. Bij het lantaarnlicht zagen zij halverwege onder de motor een donkere gedaante liggen, roerloos en stijf. In weinige ogenblikken hadden zich enige mensen om de wagen verzameld, die nu met vereende krachten een weinig werd opgelicht, waardoor de heer van Lidlum de gelegenheid kreeg een meisje onder de wielen uit te halen. Bleek, bloedend en bewusteloos. Is ze dood? Vroegen de omstanders. Nee, ik geloof het niet. Hé, zie maar, ze beweegt haar hand. Wees zo goed, mensen, en ga een weinig opzij, verzocht de oude heer van Lidlum. Hij was een man met sneeuwwit haar en had een eerbiedwaardig voorkomen. De mensen gingen opzij. Gunt ons de gelegenheid, vervolgde hij, dat wij het meisje in de wagen leggen. Wij zullen haar zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen. Is hier ook soms een dokter aanwezig? Toch er was geen dokter onder de omstanders. Maar wel een agent van politie, klonk opeens de doordringende stem van de man der wet. En ik ben verplicht procesverbaal op te maken van het gebeurde. Hoe is dat ongeluk gebeurd? Heeft iemand het gezien? Is het de schuld van de bestuurder? Of is het gekomen door onvoorzichtigheid van het meisje zelf? Uw naam, chauffeur? Ook verzoek ik de namen der heren die in de auto zaten. De chauffeur gaf zijn naam op, evenals de drie heren. Maar die man heeft geen schuld aan het geval, riep een oude vrouw uit, wijzend op de bestuurder. Hij reed niet wild, ik zag hem de hoek omkomen en hij gaf luid genoeg zijn signaal. Het meisje heeft blijkbaar niet begrepen dat de auto al zo dicht bij haar was. Ze wilde juist de hoek omslaan en liep er tegenaan. Ik heb gezien hoe het gebeurde. Goed, vrouwtje, zoveel te beter, zei de agent. Geef dan ook je naam erop. Heeft nog iemand anders het ongeluk zien gebeuren? Maar er was niemand anders die het had gezien. Nu, zei de agent, kent iemand soms het kind? Hij boog zich over de bewusteloze heen, die inmiddels met zachte handen in de wagen was gelegd. Nee, niemand kende haar. Nou, vooruit maar, chauffeur, zei de agent, naar het ziekenhuis. De heren stapten in en een ogenblik later reden zij in matige gang met hun nieuwe last voort. Zij brachten het meisje naar een der grootste ziekenhuizen in de stad. En toen om 8:00 het concert een aanvang nam, was daar van de 3 heren niemand aanwezig. Allen waren te diep onder de indruk van het droevig ongeval. Terwijl dit op straat voorviel, was er nog iemand anders die ook in haar verwachting teleurgesteld werd. Het was juffrouw Jansen, die vergeefs naar Hetty's terugkomst uitzag. Ze had in de lange vooravond met haar man over Hetty gesproken. Lang en breed had ze hem uitgelegd welke plannen ze met het meisje had, in geval zij door haar grootmoeder werd verstoten. Haar man had zich eerst bedenkelijk achter het oor gekrapt, maar hij had niet opgekund tegen het pleiten van zijn vrouw. Juffrouw Jansen was vast besloten in dit geval de overwinning te behalen op haar man. Terdege had ze van tevoren het terrein van zijn stemming verkend. Ze moest en zou haar pleidooi winnen, wat er ook gebeurde. En in het eind had haar man toegestemd. Zij moest dan maar doen wat zij verkoos. Wilde zij Hetty enige tijd bij zich nemen, het was hem goed. Mits zij dan ook maar hulp van het meisje had, ze moest haar kost verdienen. Er waren genoeg huishoudelijke bezigheden voor haar te doen. Over Salomon had de goede vrouw nog wijselijk gezwegen. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd, zei ze bij zichzelf. Als er één schaap over de brug is, volgt het tweede vanzelf. Zij kon haar tijd afwachten. God zou haar wel steunen in haar liefdewerk en het hart van haar man ten goede neigen. Daarop vertrouwde zij vast. Ze begon nu naar Hetty's terugkomst te verlangen om haar het goede nieuws te vertellen. Alleen was ze bevreesd dat Hetty voorlopig niet van Salomon zou willen scheiden. Maar zij kon haar elke dag sturen met een verkwikking voor de knaap. Mogelijk ook zou vrouw Spronger het lastig vinden alleen de zorg voor de knaap te hebben en zou zij wel geneigd zijn de knaap van zich te laten gaan. Van Hetty wist ze dat vrouw Spronger niet meer geregeld het geld voor hem ontving. Langzaam maar aan, dacht juffrouw Jansen. Eerst Hetty en dan de jongen. Het zal er ons niet minder om gaan, al hebben we er een paar monden bij. Onze gezegende zaligmaker spijst de duizenden met 5 broden en 2 vissen. En hij is er nog dezelfde in macht en genade. En wij hebben een rijke vader in de hemel. Zo peinsde juffrouw Jansen achter haar grote mand met kousen die ze had te stoppen. Er waren grote gaten in hielen en knieën. De goede vrouw bekeek ze met een zucht. De arme jongen althans zal het stopwerk niet vermeerderen, vervolgde ze in zichzelf. De stumperd kan geloof ik niet eens op zijn voeten staan. En ze dacht met een dankbaar hart aan haar eigen wilde, rappe knapen. Naarmate het later werd, begon ze meer naar Hetty's thuiskomst te verlangen. Boven zou ze slapen op het kleine zolderkamertje. Daar was reeds haar bed opgemaakt en het zag er netjes uit. Maar hoe ze ook wachtte, peinsde en uitkeek, Hetty kwam niet. Juffrouw Jansen werd in haar verwachtingen teleurgesteld. Toen Hetty haar ogen opsloeg, bevond ze zich in een der grote zalen van een ziekenhuis. Want zij was het geweest die in haar verbijstering na de ondergane mishandeling door de auto was aangereden. Half blind van de schoppen en slagen, met bebloed gezicht en beslijkte ogen, had ze niet goed uitgekeken toen zij de straat uitvluchtte om zich weer naar juffrouw Jansen te begeven. En juist bij de hoek werd ze gegrepen. Vriendelijke, zachte handen hadden haar opgenomen en haar aan een zorgvuldige verpleging overgegeven. De dokter die haar had onderzocht beweerde dat ze inwendig zwaar letsel had bekomen. Haar verzorging in het ziekenhuis was noodzakelijk en zou waarschijnlijk van lange duur zijn. De heer van Licklum had gezegd dat kosten nog moeite aangespaard moesten worden. Men moest haar ook alles geven wat ze verlangde en hebben mocht. Hij kwam voor alles op. Hij zou de volgende dag weer komen om te vernemen hoe de nacht was geweest en hoe het dan met haar stond. Hetty bracht dus de nacht in het ziekenhuis door, terwijl juffrouw Jansen tevergeefs op haar wachtte. Pas de volgende morgen kwam Hetty weer tot bewustzijn. De hele nacht had ze gelegen alsof ze reeds dood was. Slechts een zacht gekreun af en toe had de verpleegster ervan overtuigd dat ze nog leefde. Haar hele hoofd zat in het verband, evenals haar rechterhand. Er was een boog over haar heen gespannen, zodat de druk van het dek haar niet hinderen zou. Arme Hetty was er dus wel slecht aan toe. Met haar hoofd en arm zou het wel loslopen, zeiden de doktoren, maar die inwendige kneuzing liet zich zeer zorgelijk aanzien. De zonnestralen vielen door het hoge tuimelraam op Hetty's bed toen ze voor het eerst met bewustzijn haar ogen opendeed. Het was ochtend. De zusters waren druk bezig de andere patiënten te helpen tegen de komst van de doktoren. Niemand merkte dat Hetty was bijgekomen. Verwonderd keek ze voor zich uit naar de zonnestralen die haar bed beschenen. Ze kon haar hoofd niet omdraaien, noch zich bewegen. Toen werd ze duizelig. Ze voelde zich heel wonderlijk en flauw. Een zacht gekreun trof haar oor. Het kwam uit het bed naast haar. "Waar ben ik?" vroeg ze halfluid. Naast haar lag een meisje met een gebroken been. Ze was iets ouder dan Hetty. Ze richtte zich een beetje op, schoof het gordijn wat opzij en boog zich tot Hetty over. "Je bent in het ziekenhuis," zei ze zacht. En toen riep ze de zuster en fluisterde deze toe dat Hetty was bijgekomen en gesproken had. De verpleegster kwam nu bij Hetty's bed. Ze had een lief gezicht met een zachte uitdrukking in de ogen en boog zich over het arme kind heen. "Wel," vroeg ze opgewekt, "hoe gaat het? Niet erg veel pijn is het wel." "Ja, wat is er met me gebeurd?" vroeg Hetty op doffe toon. "Gisteravond bent u op straat gevallen. Men heeft u opgenomen en hierheen gebracht. Wees maar niet bang, wij zullen u goed verzorgen en de dokter is een zeer vriendelijk man." "Oh," zei Hetty met een zucht. "Hoe heet u?" vroeg de zuster. "Hetty." "Ja, en hoe nog meer?" "Hetty Spronger." "En hoe oud ben je, Hetty?" vroeg de zuster verder. "Ik word 15 met juli." "Zo is het goed," zei de verpleegster. Ze hield Hetty, die flauw begon te worden, een zakdoek met eau de cologne onder de neus. Op dat ogenblik trad een heer de ziekenzaal binnen. Hij ging langs de verschillende bedden en stond bij Hetty's bed stil. De zuster stond nog aan het voeteneind. "Wel, hoe gaat het met haar? Hoe heeft zij het vannacht gemaakt?" vroeg de dokter. De zuster vertelde nu dat Hetty even tevoren tot bewustzijn was gekomen en dat zij haar naam had genoemd. "En waar woont zij?" onderzocht de dokter verder. Maar dit had de zuster nog niet gevraagd. Ze was ondertussen een paar stappen opzij gegaan, zodat de dokter nu dichter naast Hetty kon staan. Deze sloeg de ogen naar hem op. Een vaag besef van herkenning trok als een floers aan haar geest voorbij. Juist toen de geneesheer haar vragen wilde waar zij woonde, dwaalde Hetty weer af. Ze staarde wezenloos voor zich uit. De dokter hief zich uit zijn voorovergebogen houding op. "Het is al heel wat dat we haar naam weten," zei hij. "Nu kan er in elk geval een oproep in de krant geplaatst worden voor haar nabestaanden. Ik vernam van de politie dat er nog niemand naar haar is komen vragen. Blijkbaar heeft men haar dus nog niet gemist. Of wie weet, mogelijk heeft zij niet eens bloedverwanten, de stumperd. Wanneer ze er weer bovenop komt, zullen we haar in een nieuw pak moeten steken, zuster, want wat ze aan had, was niet veel meer dan vodden." De zuster beloofde daarvoor haar best te zullen doen. "Ik weet niet," vervolgde de dokter, zich langs de kin strijkend, "op wie ze gelijkt. Het is alsof ik haar ken." "Nou, dat zal toch wel niet, dokter," zei de pleegzuster beslist. Het is een Jodinnetje, dat is duidelijk genoeg te zien. Zij zal vroeger niet tot uw patiënten hebben behoord. Nee, zei de dokter, al maar in gedachten. Hij scheen Hetty echter niet thuis te kunnen brengen. Na haar nog eens te hebben onderzocht en de zuster enige voorschriften te hebben gegeven, verwijderde hij zich van het bed. In de loop van de dag kwam de heer Van Lidlum met zijn vader naar Hetty kijken. Zij had evenwel geen besef van hun tegenwoordigheid. De heer Van Lidlum had de geneesheer omtrent Hetty ondervraagd en deze had bedenkelijk de schouders opgetrokken. Er was nog niets van te zeggen. Hoe het met haar zou aflopen. Kwam er geen koorts bij, dan was er alle kans dat zij herstelde. Haar leven hing echter aan een zijden draad. Zij was als een zwak schip op ongewisse baren. Zou het broze hulkje boven blijven of verzinken? Wie die het kon zeggen? Hetty was geen flink, doorvoed, welverzorgd kind dat tegen een stoot en een duw bestand was. Ze had niet veel om bij te zetten, zoals de dokter beweerde. Zou dat wrakke scheepje de kust nog bereiken, of was het bestemd om onder te gaan? Niemand die het wist.
Nou, weer hartelijk bedankt voor het voorlezen van dit aangrijpende verhaal. Bij leven en welzijn dan hopen we over 4 weken elkaar weer te mogen ontmoeten. Ik heb alleen zelf mijn agenda niet bij me. Dus ga er maar vanuit als er geen verdere bijzonderheden zijn dat we over 4 weken bij elkaar hopen te komen. Geertje, weet jij wanneer dat is? Nou, kijk eens aan, je bent ook zo'n druk bezet mens, hè? Ja, dat weet ik. Kijk eens aan. Ja, zie je wel. Ik denk, zullen we eens even kijken. Nee. Ja. Dus dan kan het goed de week na de dankdag. Ja, 12 november. Dat is de verjaardag van mijn moeder. Goed. Maar mocht het anders worden, dan kunt u het altijd nog wel lezen in het kerkblad. Maar bij leven en welzijn hopen we dan de 12 november weer bij elkaar te komen. En die had ik nog niet genoemd, maar dan is mevrouw Drogen natuurlijk ook hartelijk welkom. Hè? Fijn dat u er ook bij bent, hoor. Jullie kennen haar natuurlijk wel als meneer Senaars. Hè? Dat... Goed, dan zou ik willen vragen of we nog een versje met elkaar willen zingen. En misschien dat onze organist dan ook weer spelen wil. En ik zou willen zingen met u uit Psalm 66. Psalm 66 en daarvan het 6e vers, door 's hoogsten arm 't geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Psalm 66 en daarvan het 6e vers. zullen samen eindigen met gebed. Heere, zo mochten wij weer naar uw woord luisteren. En dat bracht ons ook samen. Hierin hebben we gehoord hoe dat u uw kind en knecht Elia opzoekt in zijn eenzaamheid. Alleen in de spelonk, daar op de berg Horeb. En daar komt u hem vaderlijk te ontmoeten. En daar spreekt u tot zijn hart. En u zegt het tegen hem. Elia, wat maakt gij hier? Heer, en dat liefdevolle woord van u, dat breekt zijn hart. En hij stort het uit voor u. En dat is ook wat de dichter zegt. Stort, o volk, uw liederhart uit voor de Heere. En wat is dat een wonder dat u nog een horend God wil zijn. Dat gij nog nodigt dat wij onze noden, zorgen, verdriet, maar bovenal onze zonden voor u zouden belijden. Als u het vraagt, wat maakt gij hier? Zijn er dan ook vanmiddag die nog mogen zeggen, o mijn zonden, Heere, mijn zonden. Hoe word ik toch verlost van die hemelhoge schuld? Dat we toch boven al die zondennood voor u mogen bewenen. En dat we het voor u neer mogen leggen. Neem weg, Heere, al mijn ongerechtigheden. Was er reinig mij van al mijn zonden. Omdat dat onze nood is. En dat we daarmee bij u, de Heere, terecht mogen komen. Heer, het leven is zo kort. De dood wenkt ieder uur. Heer, nou zijn we, de meeste van ons al op leeftijd. En daarom bidden wij u. Grijp ons nog als een vuurbrand uit het vuur, Heer. Ruk ons nog. En kom nog over, Heer. En wilt gij ook nog eens doorbreken waar gij begonnen bent. Waar gij door uw genade het leven gewerkt hebt. Wil het nog voeden en onderhouden. Troost nog. De ziel die schreiend tot u vlucht. Heere, weet nog van ons af. Te midden van dit meezeg der ellende. Heere, ga ons voor met uw heiligt. Wees met allen van ons. Ook als we straks alleen thuiskomen. Wat kan het dan weer stil om ons heen zijn. Ook na een middag als deze. Wilt u dan ook bij hen blijven en met ze meegaan. Heere, gedenk ons zo. Gedenk de gemeente. Denk ons met elkaar en leer ons toch verstaan dat er alleen nog maar leven is bij u die levensbron. En nu het nog het heden der genade is, dat we eerst zouden zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Heere, maak ons zoekers, omdat in de weg van zoeken een vinder zouden mogen worden. En wees met uw volk, ondersteun ze, sterk ze. Vertroost ze en zeg tot hun ziel, ziet, hier ben ik, de getrouwe, de almachtige, de genadige. Heer, zo komen wij tot u. Vergeef al wat we hebben misdreven. Ga met ons mee en wil ons ook over 4 weken weer samenbrengen. Heer, wat is het goed om zo ook bij elkaar te mogen zijn. Uw naam daarvoor te danken. En verzoen het onze, om Christus wil alleen. Amen. Goed, u allen wel thuis. Ik vond het weer fijn om u allemaal zo in getrouwheid weer bij elkaar te mogen zien. Allemaal ook wel thuis en veel sterkte en het nodig ook in alle dingen.